Hallo. kijken hoor. De dat is dezelfde melodie als dat B-stuk, hè? Dat ik gelukkig zijn. De hele dag lig ik aan God. Ja, oké. Zullen we even vanaf een beetje doen? Dus dan kan ik nog één keer meekijken.
Ja, want het is dus twee keer hetzelfde melodietje en dan drie keer hetzelfde melodietje, toch?
Ja, klopt.
Want het gaat niet meer.
Beetje aparte vorm eigenlijk.
Ja,
maar
ja, dat is wel altijd een beetje.
Ja.
Je moet maar kijken waar het heen gaat.
Ja. Zullen we bij B beginnen?
Ja.
Bij de eerste keer B.
Eerste keer B, ja, is goed.
Thank you.
Christ.
Ja, precies. Dat, dichterbij
wordt het.
Ja,
dat is een keer. Ja, dan word ik blij, zeker voor mijn redding.
Fijn dat je wel. Eerst nog even kopiëren.
Ja. Zeker.
Ik kan meezingen.
Oké. Okay. Thank you.
Oké, mag ik een plaatje? Dan ga ik die even kopiëren. Thank you. Bless you. Maar als ik hier praat, dan is hij. Oh, hij is het hardst, het hard. Ik ga het wel even zeggen wat Werner zegt. foutjes, want dan kan je weer verder met je leven.
La la la.
Oké, mooi. Ja, toppie. Ik maak zo vaak dat soort fouten, maar ik ben er blij om, want dan hoef je niet bang te zijn. Dit is al een stuk beter, hè? Gewoon de helft eraf, want hij zong zo rond. Als hij gaat rondzingen is het sowieso deze. Dus dan moet je maar wel heel zacht doen. Nee. Ze gaat alleen gitaar spelen. Ja, nee hoor.
Prima. Nee, ja, ik zet hier echt op zijn allerhardst. Ik had er nog een beetje overgestuurd.
Ja. Ja, oh ja. Ja, want het is... Dan hoor je ook dan... Dan klinkt het ook een beetje spannend, zeg maar, van oh, dan als luisteraar is net als in de les. Niet lekker, maar doekje.
Ik ga het organiseren.
Yeah.
Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Jaap van Hartgeet en ik heet u van harte welkom in deze dienst. Ook God wij de mensen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleven. Deze dienst wordt geleid door ons predikant, dominee Willem Jan de Hek. En Gerrit Christian de Gier bespeelt het orgel. En ook verleent de muziekgroep haar medewerking aan deze dienst. Vanmiddag is ook een dienst, die begint om 5:00 en daar legt onze dominee Wim Vermeulen voor. De bloemen vandaag die gaan geven aan Tim Wilderman. Hij wordt onze nieuwe IQ jeugdwerker. En de andere bloemen geven aan Rosanna Wout. Zij neemt afscheid vandaag als voormalig jeugdwerker van het IQ. En vanmiddag is de inzegelingsdienst van Tim in de Singelkerk. U heeft een flyer ontvangen bij de ingang van de kerk. Dinsdagavond organiseerde de Christelijke Gezondheidsvereniging een verkiezingsdebat. Politici van het CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie met elkaar in gesprek over thema's als klimaat en veiligheid. U kunt zich aanmelden via viajacobi.nl. Na afloop van de dienst is de koffie en thee op de gebruikelijke plek. Er is ook een welkomstafel voor mensen die nieuw zijn in ons midden. En in de zuiderkoor kunt u bidden of danken met iemand van het gebedsteam en zelf zou ik daar ook aanwezig zijn. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst en die gaan we nu staande beginnen.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De God die trouw blijft. De God die eeuwig leeft. De God die nooit loslaat, het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid, vrede voor u en jullie van God de Vader, van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 75, vers 1, 2 en 7. Psalm 75, vers 1 is ook het lied van de maand voor de kinderen uit het boekje. Dus daarom zingen we hem ook, maar ook omdat die psalm mooi past bij het thema van deze dienst. Over God die recht doet. Psalm 75, 1, 2 en 7. Laten we ons verootmoedigen voor God en hem bidden. U loven wij, onze Heer. We danken u dat we dat hier mogen doen, in uw huis. In een wereld die misschien wel aan alle kanten lijkt te wankelen. Zoals we het al zongen met die oude woorden. Soms lijkt het of de aarde zwicht en dan onderdoor gaat. Waar is het recht? Waar is de zekerheid? Maar wij zoeken het vanmorgen bij u. Recht en zekerheid. En wij vinden het in uw trouw. U die deze aarde schiep, die haar wil onderhouden. En die ons er weer bij roept door uw woord. We danken u voor wat we mogen zingen vanmorgen. Wat we mogen belijden, wat we mogen lezen. Wat we mogen horen. We danken u voor elkaar. Lichaam van Christus, dat we hier samen mogen zijn. Bidden u voor elkaar. Zoals we hier zijn. U weet wat we meenemen aan gedachten en emoties. Aan vreugde en verdriet, aan zorg. We leggen het bij u neer en we bidden u. Wees erbij, neem ons aan zoals we zijn en spreek uw woord. Als we hier zijn in de kerk of als we thuis of elders mee beleven deze dienst. Kom met uw Heilige Geest. We bidden het in Jezus' naam alleen. Amen. We zingen Psalm 16 in de versie van Psalmen voor nu. Ik val niet uit zijn hand. Psalm 16 uit Psalmen voor nu. gaat vanmorgen over God die recht doet aan de mensheid, aan ons, aan de wereld. Daarmee staat ons samen zijn eigenlijk al meteen in het perspectief ook van de toekomst. Want dat is ook iets wat nog uitstaat, wat gaat gebeuren. Zo lees je dat ook in de Bijbel. En als leefregel voor ons leven daarom woorden van Petrus, de apostel Petrus uit de tweede Petrusbrief, hoofdstuk 3. Hoe leef je die toekomst van God tegemoet? Petrus zegt dit. Vergeet één ding nooit. Broeders en zusters, voor de Heer is één dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met jullie, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Wij mogen vertrouwen op Gods belofte en uitzien naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En omdat jullie hier naar uitzien, moeten jullie je inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Bedenk dat het geduld van onze Heer jullie redding is. Wees daarom op je hoede en laat je niet meeslepen op de dwaalwegen van de wettelozen, maar wees standvastig en groei in de genade en in de kennis van onze Heer en onze Redder, Jezus Christus. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen een lied van toewijding, een gebed uit Hemelhoog, 491.
Zij Er is nou ruimte voor het kindermoment, dus de kinderen mogen naar voren komen. En heel vaak neem ik iets voor jullie mee, maar deze keer hebben een aantal van jullie iets voor ons allemaal meegenomen. Dus dat mag je ook mee naar voren nemen. Kijk eens, daar komt het al aan. En ik geloof dat jullie ook een beetje stroom nodig hebben, hè? Ja. Zal ik hem erin stoppen? Hier. Geef maar. Ja. Kijk eens. Als jullie er even omheen gaan staan, Annemijn, dan kom jij hier. Want, ja, wat is dit eigenlijk en wanneer hebben jullie deze gemaakt? Laten we daarmee beginnen.
Gisteren op gemeentedag hebben wij dus een lampion gemaakt. En toen vonden we het leuk om de vlag van Utrecht te maken, omdat we uit Utrecht komen.
Ja, nou, heel goed idee. En toen heb ik natuurlijk bedacht van hoe kan ik die vlag van Utrecht nou ook een beetje aan het thema van deze dienst verbinden. En dat lukte. Want weet je waar die vlag van Utrecht eigenlijk voor staat? Weet iemand dat? Misschien iemand van jullie? Herken je hem, de vlag van Utrecht? Hierop? Je hoeft natuurlijk geen nee te zeggen, hè? Want jullie hebben hartstikke je best erop gedaan, maar ik herken hem wel. Hè? Want de vlag van Utrecht is inderdaad een vlak, een vierkant, en dan zit er zo schuin een lijn door en dan is de onderkant is rood en de bovenkant is wit.
We hebben wel een paar keer eerder ook gezien in de kerk. Dat is de vlag van Utrecht. Maar weten jullie nog, of weten jullie misschien, waar die voor staat, waarom die er zo uitziet?
Het is de helft van de vlag van Sint Maarten.
Ja, de helft van de mantel van Sint Maarten. Ja, het is een verhaal, hè, van Sint Maarten. En dat is dat hij van zijn paard afkomt op het moment dat hij iemand ziet zitten bij de poort. Die geen mantel heeft en het is heel koud. En dan stapt hij van zijn paard af en heeft een rode mantel aan. En die snijdt hij in twee stukken, zie je, een stuk onder en een stuk boven. En hij geeft de helft aan die meneer bij de poort. Dat is nog eens barmhartigheid, hè?
Ja.
Dat dacht ik ook. Dat is een vraag waar je alleen maar ja op kan beantwoorden. Dat klopt. Hé, want het gaat vanmorgen, en daar hebben we ook al een beetje wat liederen over gezongen, over recht. En wat is nou eigenlijk recht doen? Wanneer doe je iemand recht? Dat is misschien een beetje een moeilijke vraag, maar weten jullie dat ook? Recht doen heeft te maken met eerlijkheid, hè? En wanneer is iets eerlijk als je niet alles voor jezelf houdt, maar het bijvoorbeeld deelt? Wie vindt dat moeilijk van jullie? Soms heel moeilijk, hè, om dingen te delen. Dat kun je leren. Nou, we gaan een lied zingen, een ander lied uit jullie bundel. En dat is het lied Kom aan boord. Volgens mij een heleboel van jullie kennen dat wel. Dus we kunnen lekker met elkaar meezingen.
Pak die uitgestoken hand.
je dat blijft denken, alles gaat bij mij steeds mis. Voor de jongen die al vaker uit de boot gevallen is. Voor het kindje dat nog nooit van trouw of liefde heeft gehoord, is er altijd nog die
Laten we samen bidden om de leiding door de Heilige Geest als we het woord van God openen en daaruit gaan lezen. Wij bidden u, Vader, Zoon en Heilige Geest, werk in ons midden. Dat we u mogen zien zoals u bent en zoals u zich laat zien. Wij danken u voor de woorden uit de schrift, vertolkt door Paulus op de Areopagus. Dat u te zoeken bent en te vinden. Dat we mogen tasten en in Christus mogen zien wie u bent en wat u voor ons doet. We bidden u als we verder nadenken over die toespraak, dat we door uw Heilige Geest geleid mogen worden om te zien hoe u werkt. En dat we hoop mogen krijgen, meer en meer mogen groeien in de overtuiging dat deze wereld inderdaad in uw handen ligt. We bidden dat we mogen uitzien met de woorden van de schrift. Naar u die ons draagt en naar u die recht doet. En naar de voltooiing van uw werk. We bidden het door Jezus Christus, onze Heer, die met u en de Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. 2 weken geleden was het Pinksteren en toen hebben we hier in de belijdenisdienst met elkaar gelezen de woorden van Paulus op de Areopagus in Athene uit Handelingen 17. En vandaag gaan we daar nog een keer mee aan de slag. Opnieuw die toespraak van Paulus. In de context van ook Jesaja 46. Dus dat is een gedeelte dat we er ook bij lezen. Eigenlijk meer de tweede helft van die toespraak wilde ik vanmorgen met jullie doorgaan. De schriftlezingen zijn Jesaja 46 vers 1 tot en met 13. Daarna zingen we gezang 86 vers 3 en 4. Dat is eigenlijk een berijming van die woorden van Paulus. Dan lezen we Handelingen 17, vers 22 tot en met 31. En daarna Gezang 86, vers 6 en 7. Jesaja zegt: Bel is gebroken, Nebo ligt geveld. Dat zijn twee afgoden. Eens droegen jullie hen plechtig rond, maar nu zijn hun beelden voor de lastdieren een zware last voor uitgeputte beesten. Ze zijn gebroken en geveld. Ze hebben zichzelf niet kunnen beschermen. Hun beelden worden weggesleept. Luister naar mij, volk van Jacob, en al wat er van Israël nog over is, van de moederschoot af door mij gedragen, door mij gekoesterd vanaf de geboorte. Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen. Ik zal je steunen en beschermen. Met wie wil je mij vergelijken? Aan wie mij gelijkstellen? Met wie vertoon ik overeenkomst? Mensen schudden goud uit hun buidel of wegen zilver af op een weegschaal. Ze nemen een edelsmid in dienst die er een god van maakt en ze buigen zich neer en knielen ervoor. Ze nemen hem op hun schouders en ze torsen hem rond. Waar ze hem neerzetten, daar blijft hij staan. Hij komt niet meer van zijn plaats. En als ze hem om hulp roepen, antwoordt hij niet. Hij redt hen niet uit hun nood. Neem dit ter harte, zondaars. Verman je. Kom tot inkeer. Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd. Ik ben God, er is geen ander. Ik ben God, niemand is aan mij gelijk. Ik ben het die in het begin al het einde aankondigde. En lang tevoren wat er nog gebeuren moest. Die zegt wat ik besluit. Wordt van kracht en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer. Die uit het oosten een adelaar roept, uit een ver land een man die mijn plannen uitvoert. Ik heb gesproken en zo zal het gebeuren. Zoals ik het bepaald heb, zo zal het gaan. Luister naar mij, hardnekkig volk dat zich verre houdt van gerechtigheid. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Ze is niet ver meer. Het duurt niet lang voor ik redding breng. Ik zal redding brengen in Sion. Ik laat Israël in mijn luister delen. Handelingen 17, vanaf vers 22. En Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei: Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in oogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan de onbekende God. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de hemel, de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft. Hij die Heer is van hemel en aarde. En die woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden, alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij, of zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hem komen ook wij voort. Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal alle mensen op tot inkeer te komen, want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Dit is het woord van God, gelukkig als je het hoort en eruit leeft. De tekst voor de verkondiging is Handelingen 17, vanaf vers 29 tot en met 31, eigenlijk dat laatste stukje van Paulus' toespraak. God roept nu overal alle mensen op om tot inkeer te komen, want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. En het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Het gaat onder andere over het verlangen naar recht en rechtvaardigheid. En dat vind je natuurlijk vertolkt op allerlei manieren en plekken in het Oude Testament. En zeker ook in de psalmen. Na de verkondiging en bewerking van Psalm 132 van Erik Quist. En daarna zingen we Psalm 9, vers 1, 4, 5 en 10 uit de nieuwe psalmberijming. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, hier in de kerk en mensen die met ons verbonden zijn op een andere plek. Jullie lijken wel gek. Je hebt maar één leven en dat leven is je door God gegeven. Maar meen je nou werkelijk dat je het op deze manier wil besteden? Elke dag weer een toga aantrekken om zogenaamd recht te spreken, maar het enige wat jullie doen is iemand die al 10 paleizen heeft helpen om nog een 11e paleis te bouwen. Deze woorden werden nog niet zo lang geleden uitgesproken door Alexei Navalny. Je kent hem vast, de Russische dissident die het opnam tegen Vladimir Poetin. Maar het werd zijn einde. In februari stierf hij, 47 jaar oud, nog maar in een gevangenis in Jamalia in het noorden van Rusland. Daar zat hij een levenslange gevangenisstraf uit, in een werkkamp opgelegd door een Russische rechtbank. En die woorden van zojuist, die komen dus uit zijn laatste woord. Het laatste woord dat hij in de rechtbank sprak. En het was een regelrechte aanspraak op de rechters. Een spiegel van je welste. Je hebt maar één leven. Hoe wil je dat besteden? Nou, voor deze rechters was dat vooral door weg te kijken. Waarom? Uit zelfbelang? Of durfden ze niet? Navalny had ze tafelstaarders genoemd. Mensen die naar de tafel zitten te staren en niet durven te zeggen wat ze eigenlijk zouden moeten zeggen. Of durven te doen wat ze eigenlijk zouden moeten doen. Mooi woord. Een tafelstaarder. Het deed me denken aan woorden van de grote profeten uit het Oude Testament. Want daar kom je ze ook zo vaak tegen. Rechters die niet doen wat er van ze wordt verwacht. Jesaja heeft het over rechters die heulen met dieven en die alleen maar aan geschenken en steekpenningen durven denken. Of Micha, die heeft het over rechters die de gerechtigheid verafschuwen, zelfs een hekel hebben aan het recht. En alles wat recht is, juist krom maken. En je denkt inderdaad, gerechtigheid is veel waard. En recht is niet vanzelfsprekend. Wees maar zuinig op de rechtsstaat, zou ik zeggen. Want op heel veel plekken in de wereld en op heel veel plekken uit de geschiedenis gaat het er een stuk minder beheerst aan toe. Dat er recht geschiedt is verre van vanzelfsprekend. Nou ja, en tegen die achtergrond kijken we vanmorgen even naar Paulus. Luisteren we naar zijn woorden op de Areopagus. Nog een keer, want 2 weken geleden hebben we al een stuk van die toespraak bekeken. En toen riep de apostel zijn hoorders op om op zoek te gaan naar de levende God. Die levende God die toch niet ver bij hen vandaan kon zijn. Want hij is de schepper van alles wat leeft. En daarom mag je zoekend en tastend naar hem op zoek. En kun je hem vinden in Jezus Christus. In de mens in wie God zelf heel dichtbij gekomen is. Christus. Maar nu voegt Paulus er ook nog wat aan toe. En dat is dit. Dat diezelfde Christus die je vinden kunt. En die je soms aan kan raken. Dat diezelfde Christus in de toekomst nogmaals komen zal. Maar nu om een rechtvaardig oordeel over de gehele mensheid te vellen. Dat wordt ook in de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen beleden. Wij doen het ook elke zondag, 's ochtends of soms 's middags. We kennen de woorden uit de geloofsbelijdenis. We spreken het met elkaar hardop uit. Hij is opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van de Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik weet natuurlijk niet hoe jij die woorden altijd hoort of spreekt. Maar eerlijk gezegd zou het me ook niet verbazen als je juist bij dat deel van de geloofsbelijdenis ook wel zo je vragen hebt. Misschien omdat het best lastig is om je er een voorstelling bij te maken. Ik zeg dit nu wel, maar wat moet ik me daar nou precies bij voorstellen? Hoe zal dat dan gaan? En kan dat überhaupt wel? Een oordeel over die hele grote mensheid, met al die mensen die erop hebben geleefd, de levenden en de doden. Zou ook kunnen dat je wel zo je vragen hebt bij het idee überhaupt van een laatste oordeel. Lijkt me ook in onze tijd niet zo vreemd, want we zijn heel voorzichtig geworden met grote transcendente claims. Laten we het eerst maar eens hebben over een God die liefde is en die dichtbij komt en die er altijd is en die voor je zorgt en die je draagt en die je inderdaad tasten kan en die jou aanraakt en die je door dit leven heen helpt. Ik begrijp dat wel, maar aan de andere kant, een rechtvaardig oordeel over de mensheid, is dat niet toch ook iets waar onze tijd met smart op wacht? Afgelopen maandag was hier in de kerk weer een Jacobi-debat. En te gast waren de generaal buitendienst Marten Kruijf en theoloog Stefan Paas. En het ging over vrede. Ligt dat nog binnen ons bereik? En er werden hele mooie dingen gezegd. De Kruijf zei bijvoorbeeld, vrede begint in het klein. In je eigen gemeenschap, in je eigen relaties. Maar er kwam ook iets anders ter sprake en dat is dat er eigenlijk geen duurzame vrede kan zijn als er niet ook sprake is van recht en gerechtigheid en verzoening. Maar ja, wie kan ons die gerechtigheid geven? Geef je dat aan elkaar? Waar haal je werkelijke verzoening vandaan? Kan dat altijd van de kant van één van de twee partijen komen? Of, en die vraag die hing in de lucht en die hangt natuurlijk altijd in de lucht. Of kan werkelijke gerechtigheid alleen maar van de andere kant komen? Nou, voor Paulus is dat wel duidelijk. Die zegt ten diepste moet dat rechtvaardige oordeel inderdaad van de andere kant komen en over ons allemaal voltrokken worden. Dan blijft er niemand aan de zijlijn staan. Dan blijft er niemand buiten schot en dan heeft ook niemand voor altijd de moral high ground. Ja, het zou goed kunnen dat dat idee van een oordelende God op heel veel afkeer stuit in onze samenleving, want God is doodverklaard. Maar ik weet niet zo goed wat ons dat allemaal heeft opgeleverd. Misschien ook wel veel verwarring en ontreddering en angst. Komt het nog wel goed? Lees bijvoorbeeld het werk van de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter. Borderline Times is een boek en later ook nog wel andere dingen. Hij zegt, het geloof in God heeft eeuwenlang voor een vorm van zingeving gezorgd. En dat hebben we niet meer, maar kunnen we een andere bron van zingeving vinden? Sommigen geloven in zichzelf. En als je geluk met jezelf hebt, dan kan je dat best wat opleveren, maar ik zie ook veel neerslachtigheid, veel schijnbaar mislukte levens. En weet je, juist dan kan een oordeel dat van de andere kant komt nog wel eens heel anders uitpakken dan je dacht. Dat er iemand is die tegen je zegt, maar in Christus kijk ik door de laag van gebrokenheid heen en zie ik een ander mens, een nieuwe schepping. In Christus nieuw. Nou ja, zomaar wat gedachten. Bij hoe je zo'n verhaal van Paulus vandaag leest en wat er dan allemaal bij je opkomt aan vragen. Ja, Paulus zegt, kom tot inkeer. En daarmee maakt hij denk ik dat hele grote verhaal ook wel klein. En dat is ook wel fijn. Dat hele grote verhaal over recht en onrecht. Hij maakt het behapbaar, want er is zoveel om over na te denken als het om de mensheid gaat. Maar begin maar gewoon bij jezelf. Bij de vrede in je eigen hart. en de vrede in je eigen omgeving. Kom tot inkeer, dat is een uitspraak en een oproep waar iedereen mee aan de slag kan. Ja, maar hoe dan? Nou, in de context van deze hele toespraak van Paulus plaatst de apostel dat tot inkeer komen in de context van de vele goden die er in Athene te vinden waren en die hij in Athene ook tegengekomen was. Afgoden, dat zagen we 2 weken geleden al. Ik zei al dat iemand schreef dat er naar verluid meer afgoden waren dan mensen in Athene. Ik vind dat wel een mooie gedachte. Iedereen zijn of haar eigen persoonlijke afgod, daar komt het dan zo'n beetje op neer. Maar als het erop aankomt, wat heb je eraan? Want die goden, zegt Paulus, zijn helemaal door mensenhanden gevormd. Als het ware afgoden die jij zelf hebt gemaakt, ze zijn een verlengstuk van jezelf. En Paulus zegt, dat is een grote vergissing. Om te denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of van zilver of van steen, aan het werk van een ambachtsman door mensen bedacht. Nee, als je op die manier een beeld van God probeert te maken, dan maak je hem te klein. Want God is altijd groter dan je kunt denken en groter dan je ooit kunt bevatten. Ik weet niet of je wel eens nadenkt over goden, afgoden, idolen. De dingen in je leven waar jij je leven aan ophangt. Misschien ook wel afgoden die je zelf hebt gecreëerd. Het kan de moeite waard zijn om daar eens heel concreet mee aan de slag te gaan. Voor jezelf. Wat voor afgoden heb ik zelf eigenlijk gemaakt? Paulus heeft het over het kneden van goden. Maarten Luther zei, ons hart is een afgodenfabriek. Doe ik dat eigenlijk? Klopt dat? Denk erover na en praat er ook eens over met elkaar. Kijk of je dat durft. Om het gewoon eens open te breken. Wat voor afgoden er in jouw leven zijn. Kan helpen om dat te doen met iemand die je kunt vertrouwen. Een soort biecht, dat heilzame ritueel wat we helaas hebben afgeschaft. En ik weet ook wel, er zijn best wel wat afgoden waar je helemaal niet graag over praat. Over een verslaving of over een doorn in je vlees. Terwijl er ook afgoden kunnen zijn waar je juist heel graag over praat. Je praat er zo graag over dat je zelf niet weet dat het afgoden zijn. Een leven in luxe of over die moral high ground waar het net al even over ging. Dat je het zo fijn met jezelf getroffen hebt. Dat je anderen de maat neemt. Afgoden, ze kunnen overal zijn. De mens is er meester in om ze te maken. Praat er eens over met iemand op kring of elders. Probeer ze te identificeren. En door ze te benoemen, ze ook op hun plek te zetten. Te ontmaskeren als het ware. Dat is eigenlijk wat Paulus zegt. Het is tijd om tot inkeer te komen. Daar roept de Schepper zelf jou toe op om te breken met andere goden dan ik. En om je radicaal om te keren. En Paulus zegt dat dus tegen mensen op de Areopagus. Ook heel interessant. Die horen voor het eerst het verhaal van het evangelie. En Paulus begint meteen hier. Wat is het kenmerk van een afgod? Nou, misschien wel dat hij je op een korte termijn een goed gevoel geeft, maar dat je er op de langere termijn zo weinig aan hebt. Omdat dat goede gevoel ook zomaar weer echt weg ebt. Of je spullen in waarde afnemen. Of omdat macht corrumpeert en altijd weer smaakt naar meer. Want afgoden zijn gulzig en ze houden je eronder. En daarom hebben we ook even dat stukje uit Jesaja gelezen. Want deze thematiek is al heel oud. Jesaja 46 gaat er helemaal over. Jesaja zegt, jullie nemen je afgoden op de schouders en jullie torsen ze in het rond. Maar bedenk wel, er zit geen leven in. Wanneer jullie ze neerzetten, dan blijven ze staan. En als je om hulp roept, dan antwoorden ze niet. Ze kunnen je niet redden uit je nood. En daarom... Ook Jesaja zegt het, keer je om tot de God die jij niet hoeft te dragen, maar die jou draagt. vind ik een prachtige gedachte. Tot de God die belooft, tot in je ouderdom blijf ik dezelfde. Tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen. Ik zal je steunen en ik zal je beschermen. Ik draag jou, dus jij hoeft geen goden in het rond te dragen. Kom tot inkeer. Dat is wat Paulus zegt. En dat vraagt denk ik om een radicale keuze. Om je radicaal toe te wenden tot de eeuwige God. Maar daar hoort vervolgens toch ook nog wel iets bij. Want dat toewenden is volgens mij niet het hele verhaal. Ik zou bijna zeggen gelukkig niet, want dan zou het evangelie wel heel erg activistisch worden, vind je niet? Dan wordt het zomaar weer een afgod. De afgod van je eigen bekering. En van je eigen religiositeit. En daarom ook dat andere woord. Inkeer, dat is één. Maar het gaat bij Paulus ook over omkeer. Er komt iets achteraan. Inkeer en omkeer. En die woorden die zijn volgens mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Laat me dat uitleggen. Weet je wat mooi is? Dat eerste woord, inkeer, dat gaat over ons. Tot inkeer komen. En daar worden we allemaal toe opgeroepen. Maar dat tweede woord, omkeer, dat gaat misschien wel over God. Dat is namelijk iets wat God doet. Omkeren. Dat is wat God doet. De God die alles omkeert. God keert alles om. Er is een lied wat zo gaat. En Paulus zegt dat eigenlijk ook. God keert alles om. Hoe weet hij dat zo zeker? Nou, omdat God het heeft laten zien. Kijk maar naar die man die aan het kruis gestorven is en hij was dood, maar hij is opgewekt uit de dood. God keert alles om. Zo is God. Kijk naar Jezus Christus die je tastend gevonden hebt. Hij was dood, maar hij leeft. Dat lied zingt het heel mooi. God keert alles om en brengt de hemel hier. God keert alles om en is in zwakheid sterk als hij door een weg van lijden overwint. God keert alles om en leidt ons naar het kruis, waar hij liefdevol de zondaar heilig maakt. God keert alles om en laat door Jezus zien dat de hemel met zijn komst de aarde raakt. En dan gaat die oproep van Paulus natuurlijk een hele andere lading krijgen, want daar ligt een geheim onder. Kom tot inkeer. Ja, maar er gebeurt ook iets anders. God keert alles om. Er is een heel mooi boek van dominee Wim Dekker over deze reden van Paulus. Verbonden en vervreemd heet het. En hij gaat minutieus door die hele toespraak van Paulus heen. En een van de hoofdstukken van dat boek gaat over het kruis. Dat noemt Paulus niet, hè? Paulus heeft het over de opstanding. Maar ja, zonder het kruis is er ook geen opstanding denkbaar. Maar bij dat kruis is blijkbaar iets cruciaals gebeurd. Dat is wat Paulus over het voetlicht wil brengen. Het verhaal van kruis en opstanding. Dat is nou precies de illustratie van het gevecht van God met het kwaad. Dat gevecht komt daar tot een climax. En Dekker schrijft, met het onrecht van het kruis keert God de zaak ten goede. Het is het bewijs dat God uiteindelijk zal overwinnen. Een belofte voor wat komt. En juist dat kan helpen om het kwaad te weerstaan, om het een plek te geven en om niet paniekerig, wanhopig of verbitterd te worden. Ik vind het eigenlijk verbazingwekkend dat Paulus geraakt is door dat kruis en dat hij dat gaat verkondigen in Athene op de Areopagus. Want ergens denk je, het is toch ook een dwaze, vreemde gedachte. Maar hij heeft in het kruis en in de opstanding gezien dat daar God aan het werk is. En hij heeft er een geheim in gezien van een God die het kwaad wil overwinnen. En vooral ook een belofte voor wat nog uitstaat en wat nog komen gaat. En sinds Paulus zijn er steeds weer mensen doorheen de hele geschiedenis die het op dezelfde manier hebben gezien. Augustinus bijvoorbeeld, die heeft het in de Civitate Dei over twee steden, de aardse stad en de stad Gods. En die werken in het hier en nu al als het ware op elkaar in. Die stad Gods, dat nieuwe waar God aan werkt, waar God alles omkeert. Een stad ook van recht en van gerechtigheid. En dat je daar nu al iets van kan zien en dat dat groeit. En sindsdien dat je mensen tot inkeer ziet komen. En dat er plekken zijn waar recht geschiedt. God dank dat die plekken er zijn als een voorafschaduwing van wat ooit ten volle zal komen. Die opstanding is een belofte. Die opstanding zet een dikke streep onder de belofte van God. Ik hou woord en ik kom. Wel een spannende gedachte, hè? Om je daaraan over te geven. Op de Areopagus zijn er twee mensen die dat durven. Dionysius en Damaris. Zij sloten zich bij Paulus aan en kwamen tot geloof. Je zou kunnen zeggen, zij draaien zich om en zetten de stap, omdat ze door de woorden van Paulus zijn geraakt en God keert hun leven om. En zo gebeurt dat ook vandaag. Onlangs sprak iemand me aan en die vertelde dat hij een aantal jaar geleden een wissel had omgezet in zijn leven en er was van alles veranderd. En ik vind dat soort getuigenissen altijd zo krachtig en prachtig. Sindsdien wil ik het wagen met het geloof. Ik was helemaal in de ban geraakt van crypto en bitcoins en alles wat ermee te maken heeft. Maar ik heb ermee gebroken en ineens kwam er allerlei vormen van ruimte in mijn leven. Hoorde ik een andere stem die richting gaf. En weet je, dat is zo mooi. Dat je geraakt wordt door het evangelie. Dat je jezelf gaat verbinden aan een gemeenschap rond Jezus. Die leeft van de hoop. Die nadenkt over dat wonder van kruis en opstanding. En die uitziet naar de dag dat er ten volle recht zal worden gedaan. Een gemeenschap die leeft van de hoop. Dat is wat onze tijd nodig heeft. En daarom nog één keer terug naar het begin. Naar die woorden van Navalny. Je hebt maar één leven. En dat leven is je door God gegeven. Het lijkt wel een echo van wat Paulus zegt op de Areopagus. Hoe wil je dat leven besteden? Het wijst ons de weg. Besteed het in dienst van je schepper. En vergeet dit nooit. God keert alles om. Amen. Laten we danken en bidden. Bidden ook voor elkaar. Denken aan het werk van het IQ, aan Rosanne die afscheid neemt als tienerwerker en aan Tim die begint met zijn taak vanmiddag. We bidden voor onze gemeente. We bidden voor Petra van den Broek, die samen met haar ouders met ons verbonden is, op afstand ook de diensten elke week volgt, die aanstaande vrijdag geopereerd moet worden. Dus we willen bidden dat God erbij is en met je meegaat. We bidden voor gemeenteleden die ziek zijn, soms langdurig ziek. We willen biddend om elkaar heen staan. Laten we stil worden voor God en danken en bidden. Eeuwige en barmhartige God, we mogen leven bij uw gratie. U meet onszelf tijd en ruimte toe. U geeft ons het leven. Daar danken we u voor en we bidden dat we dat leven dan ook in dienst van onze Schepper mogen besteden. Danken voor het goede leven dat u ons voorgeleefd hebt, de richting die u geeft. En we bidden dat de afgoden en alles wat ons afhoudt van dat goede leven ons niet in de greep zullen krijgen. We bidden dat we ons elke dag opnieuw mogen omkeren naar u toe. En waar het nodig is ook breken met gewoonten, dingen die kwaad zijn voor ons. We bidden u, help ons om de machten te zien. Om helder te krijgen wat er allemaal speelt. Geef ons de vrijmoedigheid om daar met elkaar over te praten. Om goden te identificeren in ons leven. Ze te benoemen. En ze daarmee ook een plek te geven. Ze op hun nummer te zetten. Bidden om uw genade. Die we nodig hebben als we ontdekken wie we zijn. Bidden om bekering en vernieuwing. En om het werk van uw Heilige Geest in ons hart. U weet hoe we deze boodschap horen. Bidden u, help ons. Geef ons uw geest. En dat we met elkaar ook mogen spreken. Over het werk dat u doet. En getuigen mogen zijn. Van het goede leven. Ook naar de mensen om ons heen. Bidden u voor de wereld waarin we leven. Voor plaatsen waar vrede ver te zoeken is. Voor plekken van onrecht en haat. Voor landen waarin wat recht zou moeten zijn krom is gemaakt. Waar verkeerde machten allerlei harten corrupt maken. We bidden om een inkeer en om een omkeer. We bidden om vrede voor plekken van oorlog. We denken aan zoveel landen. Aan de Hoorn van Afrika, aan Jemen, aan Birma, aan Oost-Europa en Rusland, aan het Midden-Oosten. We bidden u, Heer, geef vrede. We bidden om de vrede voor Jeruzalem, waar toch zoveel beloften voor zijn. Heer, ontferm u. We bidden u, laat uw schepping niet los, maar breek er met uw koninkrijk binnen. En breek binnen in ons bestaan en vul ons hart met hoop. Help ons om niet te heersen, maar om te dienen. Ook als het gaat om de omgang met wat u aan ons hebt toevertrouwd. We bidden u voor de verkiezingen, voor Europa, voor het parlement van aankomende donderdag. Wij danken u voor de vrede, de kwetsbare vrede die in de afgelopen decennia op dit continent heeft geheerst. We weten van zorg, we bidden om wijsheid. We bidden voor wie ons regeren en wie ons representeren. We bidden u voor de kerk wereldwijd, voor het lichaam van Christus. Dat er ook juist daar eenheid mag zijn, rondom het kruis. En dat de vrede van Christus er mag heersen, als een voorbeeld van hoe het kan en wat er gebeurt als uw geest werkt. In de harten van mensen. We denken aan de kerken in Utrecht. Vanmorgen in het bijzonder aan het werk van de ICU voor de tieners in onze gemeente en in de andere kerken in Utrecht. We danken u voor de ontmoetingen die zij met elkaar hebben. We bidden u voor hen. We bidden u voor de tienerwerkers. Al die vrijwilligers uit de gemeente die zich voor hen inzetten en voor de toekomst van de kerk. We danken voor Rosanne, die dat in de afgelopen jaren ook professioneel mocht doen. Dank u voor wat u de kerken hebt gegeven in haar en we bidden u ook voor haar, voor de tijd die komt. We bidden voor Tim, die begint met zijn taak dat hij met vreugde en met energie en met creativiteit dit werk mag doen. We bidden u zegen hem. We bidden voor onze eigen gemeente en we danken voor de dag van gisteren, de gemeentedag, voor iedereen die daaraan heeft meegewerkt en voor de organisatie ervan, voor de ontmoetingen die er waren. We bidden u zegen ons en dat we als gemeente ook een plek mogen zijn waar we samen u willen dienen, samen tot inkeer durven komen en u willen volgen. We denken aan de open kerk van gisteren tijdens de Pride, voor de ontmoetingen in dit kerkgebouw die er waren en voor de contacten die zijn gelegd. Dank u dat we zo ook open kerk mogen zijn, een plek van gastvrijheid en zegen. En zo bidden we u ook voor elkaar. We bidden in het bijzonder voor Petra die vrijdag geopereerd moet worden. Dat is best heel spannend voor haar. We denken aan haar en haar ouders en we bidden dat het goed mag gaan, dat u zelf met haar meegaat en haar dragen. We bidden voor gemeenteleden die ziek zijn, die soms al heel lang ziek zijn, die in een verpleeghuis wonen of aan huis gebonden zijn. We bidden u voor hen. We bidden u voor gemeenteleden die in de afgelopen tijd zijn opgenomen in het ziekenhuis of een behandeling hebben ondergaan. We bidden u zegen hen. En wees erbij. Wees bij iedereen die aan het revalideren is. Zo denken we aan elkaar en zo willen we ook ons persoonlijk gebed bij u brengen. Wilt u dat horen? In Jezus' naam. En hoor ons als we samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. En verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen. Mijn naam is Agnita van der Plaat en namens de diaconie mag ik de collecte toelichten. Het zijn er vanochtend 4. De eerste collecte is voor de wijkdiaconie, voor het ondersteunen van mensen die financieel of materieel in de knel gekomen zijn. De tweede collecte is voor de wijkgemeente, dat is als aanvulling op de actie Kerkbalans. De zendingscollecte is voor Stichting de Ondergrondse Kerk, die zich inzet voor vervolgde christenen. En met uw bijdrage bieden zij hulp en de stichting roept ons ook op tot gebed voor deze christenen in nood. De vierde collecte vanochtend is voor de wijkvereniging. En de wijkvereniging ondersteunt een breed scala aan pastorale en diaconale activiteiten in de Jacobikerk. U kunt op de gebruikelijke manieren geven via de app, maar ook in het collecteblok. En ik sta straks bij het collecteblok voor de vierde collecte met een collectezak. De Heer zegen u en uw gaven.
Ons slotlied is gezang 247, vers 1 en 3. De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt. Ga dan van hier in vrede Gods voltooiing van deze wereld tegemoet en draag de zegen van Hem met je mee. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de troostvolle verbondenheid met de Heilige Geest, is met u en jullie allemaal. Amen.